Goedemorgen, gemeente. Fijn om hier weer te mogen zijn. En om samen te lezen wat Gods woord ons te zeggen heeft. En we weten ons verbonden met tal van mensen die meekijken, meeluisteren. En we verwelkomen hen ook in deze dienst. We gaan met elkaar lezen 2 Kronieken 20 vers 1 tot 12 en 20 tot 23. Dus 2 Kronieken 20 vers 1 tot 12 en vervolgens 20 tot 23. Het kindermoment helpt ons wel om even het geheel te vatten, want we hebben het al een beetje gehoord, dus nu wordt het wat eenvoudiger om het te begrijpen. Goed, we lezen vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af vanaf de overkant van de zee uit Syrië, en zie, ze zijn bij Hazezon Tamar. Dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere voor de Nieuwe Voorhof, en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had, gegeven? Ze zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam. En gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. We zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu, de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen, daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Vers 20 tot 23. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei: luister naar mij, Juda, en uw inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen, en ze werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seirgebergte aan door hen met de band te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. Wij hebben we zo net een prachtige episode gelezen in het leven van het volk van Juda, waarin sprake is van een grote benauwdheid. Er is een grote troepenmacht in aantocht van een coalitie bestaande uit Ammonieten, Moabieten en ook enige Meunieten waren daarbij. Zo wordt het dan gemeld door de inlichtingendienst die Jozef had ter beschikking staat. En die legers zijn in aantocht en ze komen op Jeruzalem af. En ze zijn al akelig dichtbij. Ze zijn namelijk al bij Hazezon Tamar. En de tekst die zet er tussen haakjes bij. Dat is Engedi. En Engedi, als die term klinkt, dan mag je wel opletten. Want dat zijn toeristen die Israël bezochten. Die zullen dan opkijken, want daar horen ze iets bekends in. Want aan de westelijke kant van de Dode Zee, in het noordwesten, dan heb je daar de steenbokrotsen. En daar is vlakbij ook die prachtige, lieflijke waterval van Engedi. Prachtig gebied, daar waar toeristen naartoe kunnen gaan. En daar zijn ze dus al. Zo dichtbij zijn ze dus al. En de schrik slaat Jozefat om het hart. En hij gaat bij zichzelf te raden om een antwoord op deze bedreiging te vinden. En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat hij niet zijn generale staf bijeenroept om een verdedigingslinie uit te denken of om een strategie op te stellen. Want dat zou je mogen verwachten. Een leider moet namelijk het overzicht bewaren en hij moet het hoofd koel houden. En wat staat dan zo'n koning Jozef, wat anders te doen dan de mannen onder de wapenen te roepen en het leger te mobiliseren, het moreel van de troepen te versterken en dan maar op hoop van zegen op die menigte, dat immense leger af. Dat zou een passend militair antwoord zijn op de dreiging. Het land moet namelijk verdedigd worden en het volk beschermd. Zo doet immers een leider van een land meestal. Dat was toen in Jeruzalem, maar dat is nu ook in 2020. Wij leven sinds februari, maart in de ban van een onzichtbare vijand. Onze Nederlandse regering heeft een strategie ontworpen om het coronavirus te lijf te gaan met allerlei maatregelen. En met die maatregelen is ons land geheel ontregeld. We weten er allemaal van. Want er werd een lockdown afgekondigd en allerlei maatregelen werden verspreid. We moesten 1,5 meter afstand bewaren. Mochten geen handen schudden. Alleen maar met je elleboog elkaar aanraken. Mondkapjes moesten worden voorgebonden. En in winkels kwamen pijlen op de grond om de looprichting aan te geven. Nou ja, die hele reutemeteut van maatregelen die de economie op zijn kop hebben gezet en het leven lam hebben gelegd. En minister Hoekstra, die heeft zijn diepe zakken moeten gebruiken om allerlei mensen enigszins schadeloos te stellen voor alle ongemak en schade. Innen van belastingen werd voor ondernemers opgeschoven. En sowieso kregen bedrijven 4000 euro tegemoetkoming. Nou, al dat soort dingen hebben plaatsgevonden. En Rutte, onze premier, werd niet moe om de bevolking op het hart te drukken om ons te houden aan de regels. Want samen zouden we er dan doorheen komen. Nou, ik hoef het allemaal niet te vertellen, want u hebt het allemaal meegemaakt. We hebben ook een soort van moeheid gekregen van die hele coronatoestanden. Maar het is wel ernstig, want toen het in Italië heel erg werd, want in Bergamo, Lombardije, was echt een enorme haard van corona gevallen. En dat was als gevolg van een stadion vol mensen die aan het zingen en juichen en joelen waren. Nou, toen is dat ontstaan. En toen was er ook een situatie dat er sprake was van een triage. Dan moest er gekozen worden in de ziekenhuizen daar. Of mensen wel konden blijven leven of niet. Want er waren maar beperkte plaatsen op de IC beschikbaar. Medici beslisten toen over leven en dood. Gelukkig zijn we nu in een fase van versoepeling terechtgekomen. Maar er is nog steeds angst. Want er kan een tweede golf komen. Want dat heeft de Spaanse griep van 100 jaar geleden wel laten zien. En de tweede golf toen was verwoestender en dodelijker dan de eerste. In het gezin van mijn grootouders zijn 2 kinderen omgekomen door de Spaanse griep. Dus dat spook waart nog altijd een beetje rond in onze familie. Want ook nu weer hoor ik familieleden spreken over de Spaanse griep van toen. Paak en Beppe, zo heette ze voor mij, moesten 2 kinderen naar het graf brengen. Groot verdriet, tot lang merkbaar in de familie. Ja, en wij houden nu de adem in, want wat gebeurt er nu met alle versoepeling van maatregelen? Komt die tweede golf er nou of niet? Of, nou ja, in Israël, door de versoepeling daar, is er al een aanzet voor een tweede golf. In België hoor ik, Servië. Ja, dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Nou ja, dan ga ik weer even terug naar koning Jozef af en Juda. Toen was er geen sprake van een sluipend virus dat de bevolking bedreigt. Maar met dreunende laarzen en getrap over paardenhoeven komt daar wel een immens leger op Jozef af. Heel intimiderend, heel angstaanjagend en keel dichtknijpend. En we vroegen ons zo net al af, wat heeft Jozef bedacht? Nou, hij bedacht niet zoveel, want ja, hij werd zelf ook door de angst bevangen. Kon hij het allemaal aan? Moesten de mannen onder de wapenen? Nou ja, goed, wat doet een leider meestal? Dat doe je dan. Maar dat doet Jozef niet. Dat doet Jozef niet. Zijn antwoord op de dreiging is niet een militair antwoord, maar een antwoord van geloof, van vertrouwen in God. In de God van Juda en Israël. Hij mobiliseert het volk niet voor een groepering van de strijdkrachten. Hij roept het volk op tot vasten en bidden. Wat krijgen we nou? Ja, Jozefat is er diep van overtuigd dat de strijd al bij voorbaat verloren is als hij met zijn leger er zomaar op lostrekt. Vasten en bidden, dat is een daad van concentratie en van toewijding. Dan richt je op God. Even moet alles wijken voor dat moment van intensief naderen tot God. En Juda kwam bijeen, zo lezen wij in vers 4, om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, het staat er nog iets specifieker. Ze zochten de Heere zelf. Ja, bijzonder. Zo treffend staat dat in deze oude geschiedenis. Men gaat niet met getrokken zwaarden aan de gang. Nee, de stemming is vanuit een soort van verslagenheid vooraf. Van wat kunnen we doen? En dan, dan brengen ze dat onder woorden met: wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Met vasten en bidden proberen ze de Heere God te vermurven. Om het kwaad te keren. En bij onze crisis in 2020 heb ik nog geen kerkelijk leider horen spreken over vasten en bidden. Waarom doen ze dat niet? Christenen weten toch dat God bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen. Wij kennen toch die tekst dat God alles vermag doordat hij ons kracht verleent. Waarom komt een van onze houten methoden in de kerkelijke wereld niet op het idee om bij de Heere onze hulp en kracht te zoeken. Om op God aan te lopen in het gebed, met vasten en bidden. We leven overigens in een tijd die op leiderschap een sterk accent legt. We verwachten heel veel van de overheid. Maar een premier die zou zeggen, wij weten niet wat we moeten doen. Maar onze ogen zijn op u gevestigd. Dat laatste zou je hopen. En mag dat ook gebeuren alsjeblieft. Maar dat eerste, ik weet het even niet meer. Nou, als een premier dat zou zeggen, dan wordt hij bij de eerstvolgende verkiezingen afgestraft. Dan moet hij het veld ruimen. En ook in de kerkelijke wereld houden we van leiders die visie hebben op wat er moet gebeuren. Leiders die het weten en die geen watjes zijn. Die niet met lege handen staan en ook niet met een mond vol tanden. Nee, die moeten iets uitstralen van kracht, van overtuiging, bezieling en motivatie. Iemand die zegt, wij weten het even niet meer. Nou, mensen, die is toch incapabel, die is toch incompetent als leider. Dat vinden wij meestal. Maar als Jozua dat zegt, wij weten niet wat we moeten doen, dan zegt hij er iets bij. Maar we weten wel iets. We weten namelijk dat we onze ogen mogen vestigen op de Heere onze God. En dan gaat hij de Heere God in gebed voorhouden wat hij in het verleden voor Israël heeft gedaan. En dan staat hij daar in Jeruzalem, te midden van al die mensen die zijn samengestroomd. Mensen uit Juda, uit allerlei dorpen en steden uit Juda. En mensen uit Jeruzalem. En dan staat hij midden tussen. En dan voert hij het woord. En dan herinnert hij God aan zijn eigen optreden uit het verleden. Nou, ik ga het nog even lezen. Heere God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand u kan tegenhouden, kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Ja, dat houdt hij de Heere God voor. En dat de Heere God ook van zijn kant een toezegging had gedaan. Als ons enig onheil overkomt, het zwaard, de pest of de hongersnood, dan zullen wij hier voor dit huis in uw nabijheid gaan staan, omdat uw naam in dit huis is. Dus hij herinnert God aan zijn weldaden, aan zijn ingrijpen in het verleden. In ons, zegt hij dan aan het einde, helemaal in het slot, is geen kracht. In ons is geen kracht. Zult u geen gericht over hen oefenen? Want die grote troepenmacht die op ons afkomt, daar zijn we niet tegen opgewassen. We weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. Mensen, wat is dat een appel? Wat is dat een gebed? En het zou zo mooi zijn als kerkelijke leiders ook op zouden roepen tot vasten en bidden. Met voor ogen dat er mogelijk nog een tweede golf zou kunnen komen, die misschien wel verwoestender is dan de eerste. Dan is dat zo'n daad van afhankelijkheid. Ik vind dat zo indrukwekkend wat er toen gebeurde. Zo vol van geloof en zo vol van vertrouwen. En dan antwoordt de Heere God door de mond van Jahaziel, de Leviet. En dan zien we wat er ook nu nog zou kunnen gebeuren. De Heere heeft dat gebed gehoord en het vaste gezien. En dan zegt hij, wees niet bevreesd. Dat is de geruststelling die er van zijn kant komt. Wees niet bevreesd. Die Jahaziel die zegt dan door de geest die op hem is, het is God die leiding gaat geven en die jullie gaat geruststellen. Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. En zoiets kennen we uit eerdere gebeurtenissen in het leven van Israël. Denk u maar terug aan dat moment dat ze in de woestijn zijn. Zo vlak voor, voor die enorme waterpas die ze over moeten. En achter hen aan, dan komt dat Egyptische leger aangestormd. En dan is daar ook weer dat wees niet bevreesd. En dan lees je in Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Nou, dat is een grondtoon in heel de Bijbel. Vinden we steeds weer terug. Die basale oproep om telkens weer op de Heere te vertrouwen. Om niet bevreesd te zijn. En ja, we vinden dat door de hele Bijbel heen. We vinden dat in de kerstnacht. We vinden dat bij de opstanding, als de engelen bij het open graf staan. Dan klinkt dat steeds weer, wees niet bevreesd, wees niet bang. Want ik heb jullie in mijn dragende handen. Ja, prachtig is dat. En het is hetzelfde als wat ook in deze dienst al klonk. Maar God. Maar God. De Heere heeft op machtige wijze zijn woord gehouden. Hij zelf voerde de strijd voor zijn volk. Hij stelde zich aan het hoofd. En we hebben het ook gelezen in de versen 20 tot en 23. Ja, dan raken die legers slaags met elkaar, want God doet dan allerlei hinderlagen ontstaan. En dan hakken ze elkaar in de pan. En ja, dat is dan nadat Juda optrok. En het is ook heel bijzonder, want zijn strategie is er een van, ja, dan denk je, hoe verzin je dat? Iets wat in geen enkel handboek van een militaire academie is te vinden, wat geen enkele generaal zal verzinnen, dat doet Jozefat hier in een blind vertrouwen op God. Het leger van Juda trekt dan op. En dan hebben ze aan het hoofd daarvan, van het leger, een zangkoor geposteerd. Een zangkoor. Wie krijgt het verzonnen? En dan, het zangkoor, dat heft een loflied aan. Loof de Heere. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ik vind dat zo humoristisch. Ik vind dat zo vermakelijk. Maar mensen, is God soms ook niet een God van humor? En de Bijbel ook niet soms een vermakelijk boek? Psalm 2 noemt dat als eigenschap van God. God is een God die zetelt in de hemel en soms ook kan lachen. Die in de hemel zetelt, lacht. Ziet u het voor u? Een zangkoor voorop en die zingt God de lof. Een puntgaaf voorbeeld van Bijbelse ironie. Nou ja, vanmorgen werd ik eigenlijk verrast doordat u hier zo heerlijk met elkaar zong. Onbevreesd. Ja, de overheid heeft anderhalve week geleden nog een rapport uitgebracht, het RIVM. Want het zou zo zijn dat als wij zingen, en dat was ook het probleem in Bergamo, dat we aerosolen verspreiden. En dat zijn minuscule kleine druppeltjes van dat virus. Die blijven dan wat hangen. En die nemen we dan makkelijk tot ons. Ja, moet je daar nou zo heel bang voor zijn? Nou ja, achteraf zeiden ze ook in allerlei praatprogramma's, ja, zo'n enkel deeltje van wat er in de lucht hangt, dat kan toch niet zoveel effect hebben. Nou goed, ik heb er geen verstand van. Ik ben geen viroloog, gelukkig maar. Ja, ik wil ook niet zeggen dat ik sceptisch ben, want de overheid bedoelt het goed en wil de bevolking beschermen. Ja, maar dat beeld van het leger en het zangkoor voorop, ja, dat is het beeld wat mij ook een beetje voor ogen staat. Van, mensen, laten we niet al te bevreesd zijn, want de Heer is ook met ons. Hier zou ik kunnen eindigen, maar dat doe ik dus niet. Want dan heb ik de situatie van nu nog niet op het diepst gepeild. Dan zou ik tekort schieten in mijn prediking. Want in onze tijd speelt er wereldwijd nog iets anders dan het gevaar van COVID-19. COVID-19, dat is de technische term, hè, van het coronavirus. Helaas zijn talloze mensen aan dat virus ten slachtoffer gevallen. duizenden doden zijn te betreuren. En in de Verenigde Staten gaat het echt per honderden. Dat is heel dramatisch. En ons meeleven gaat echt uit naar al die mensen die getroffen zijn. Ook familieleden. Mensen die hun vader of moeder in het verpleeghuis niet konden bezoeken. Het is allemaal heel erg geweest. Maar er is iets dat we over het hoofd zien als we voorbij gaan aan COVID-0. Ja, COVID-0. Waar heb ik het dan nu over? COVID-0. Wat is dat? Wel mensen, dat is het virus dat in het paradijs zijn oorsprong heeft. Dat besmettelijke virus dat te maken heeft met de eigenmachtigheid van Adam en Eva, die tegen Gods wil ingingen en daarmee voorlopers en prototypes waren van ons allemaal. Want hun rebellie is eigenlijk ook onze rebellie. Want vroeg of laat hadden wij exact hetzelfde gedaan als Adam en Eva. Want wij zijn geen haar beter. Ja, er zijn nu mensen die het hebben over COVID-20. COVID-20 is de opvolger van COVID-19. Weet u dat er nu ook al vrees bestaat dat in Siberië, Alaska, de permafrost nog verder gaat smelten. En dat daar niet alleen methaangassen vrijkomen, maar ook kwalijke virussen zouden kunnen vrijkomen. Ja, goed. Dan heb je het over COVID-20, COVID-21, weet ik veel. Maar wij moeten het hebben over COVID-0. COVID-0 gaat aan alles vooraf. Het is niet alleen werkzaam in COVID-19, in de gebrokenheid van ons bestaan, in het lijden van de tegenwoordige tijd, maar ook in allerlei andere dingen zoals het fenomeen van de kerkverlating. Mensen die in zonde vallen, mensen die van allerlei ongerechtigheid zich op de hals halen. Het is te zien in het fenomeen van kerkverlating en secularisatie. Mensen zijn soms nu ook bezig om te overwegen van, ja, wat zegt mij dit alles vandaag? Mensen bivakeren soms aan de rand van de kerk, of zijn al over de rand heen getuimeld en zijn van God los, of zijn afgehaakt. Onder predikanten en voorgangers is op dit moment de discussie gaande over wat we na de crisis kunnen verwachten. De grote vraag is, keren de gelovigen weer terug in de diensten en wordt alles weer back to normal? Herneemt het kerkelijk leven zijn gewone gang? Of hebben sommigen zoveel geproefd van een relaxte zondag, zonder oude gewoonten en verplichtingen, dat ze nu definitief afhaken? Ik merk onder de voorgangers en predikanten een tweedeling. Er zijn er die optimistisch zijn, die menen dat het wel mee zal vallen, omdat mensen toch de behoefte houden aan gemeenschap en het samen beleven van het geloof. Maar er zijn ook de pessimisten die zeggen dat ze vrezen dat wat vroeger een goede gewoonte was, een vaste gewoonte, nu meer als een keuze wordt gezien. Wat zal het worden? Hebben de optimisten gelijk, de pessimisten gelijk? Wie zal het zeggen? Geen cultuurfilosoof, geen godsdienstsocioloog zal het kunnen zeggen. Een vraag is ook of ouders hun piepers nog mee gaan krijgen in de toekomst. Als die maanden hebben kunnen wennen aan uitslapen op zondag. En de vraag is verder aan de orde of de ouders zelf nog gaan. Wat gaan die doen als hun kinderen op bed blijven? Wat doen zij dan? Laten zij het ook afweten. Mensen, ik durf het niet te voorspellen. Een van de predikanten die merkte op, we hebben decennia van secularisatie achter de rug. En die heeft bij christenen sporen getrokken. De scriba van de PKN, René de Reuver, spreekt zelfs over een verkruimeling van de kerk. Is dat een profetie? Is dat een gedachte die bij hem aanwezig is? Hij vreest het ergste. Misschien zou het een kantelmoment kunnen zijn. Kan twee kanten op gaan. Ik hou het toch maar vast. Twee kanten. De optimistische kant, de pessimistische kant. De kans is aanwezig dat gelovigen erachter komen dat ze eigenlijk te laks zijn omgesprongen met iets wat zoveel waarde heeft. Of dat ze ontdekt hebben nu dat ze prima kunnen leven zonder kerkgang. Ach, thuis kan ik toch ook wel uit de Bijbel lezen. Ach, thuis kan ik toch ook wel geloven. Ach, thuis kan ik ook wel bidden. Ja, vergeet het maar. Op den duur gaat dat bergafwaarts. Ja, in het begin, dan kun je dat nog wel even volhouden. Maar op den duur gaat het bergafwaarts. Ik wil niet pessimistisch zijn. Ik vertrouw erop dat God die waakt over zijn woord, dat woord niet ledig zal laten weerkeren, maar zal doen wat hem behaagt, zoals de profeet Jesaja zegt. In Nederland vragen wij ons af, is er nog wel draagvlak? Nou, dat is zo'n term, dat vind je herhaaldelijk in de kranten en het wordt ook genoemd door mensen. Is er nog draagvlak voor de kerk? Ja. Vragen mensen, is er nog draagvlak voor het geloof? Is er nog draagvlak voor de zonde? Zo'n woord, zonde. Nou ja, daar voelen we ons wat ongemakkelijk bij. Daar hebben we het niet zo vaak meer over. En ja, misschien hebben we dat ook wel een beetje bij het grof vuil neergezet. Maar God waakt over zijn woord. Maar God. God waakt over zijn woord en gaat ongedachte wegen en raakt mensen aan die hem niet kunnen loslaten. Mensen die al misschien half afscheid genomen hebben, maar toch ondervinden dat ze hem niet kunnen missen. Want hun leven wordt dan zo plat, zo dimensieloos, zo zonder diepte, zonder inhoud, zonder betekenissen. Ze ervaren de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Prachtige uitdrukking van Milan Kundera, een schrijver die dat maakt tot de titel van een heel beroemd boek van hem. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Maar God. God herneemt het woord. Spreekt weer opnieuw tot mensen. In deze tijd, in onze wereld. Hij bewijst zich als de God die er is. Die mensen het in het hart geeft om eigen onmacht te belijden. Heren, we weten niet wat we moeten doen. Maar onze ogen zijn op u gericht. En als het gaat om COVID-0, heeft God het vaccin klaar liggen. In Amerika zijn ze al heel ver in, geloof ik. Als ik het goed begrijp. Met COVID-19. Maar God heeft het vaccin voor COVID-0 klaar. Want op het grote probleem van de zonde heeft God zijn antwoord gegeven. Dat antwoord is gekomen in de gave van zijn Zoon Jezus Christus aan de wereld. Paulus zegt ergens, God heeft zijn Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En hij wilde maar meer zeggen, wij mensen zijn niet bij machten om ons lot in handen te nemen. Wij kunnen in onze laboratoria geen vaccin ontwikkelen, geen serum produceren om COVID-0 te lijf te gaan. COVID-19, dat zal misschien wel lukken. Maar dat verwoestende virus van COVID-0 is bestreden door de Zoon van God aan het kruis. Hij stierf voor onze zonde. Hij verzoende onze schuld. Dat vaccin, dat is vrij beschikbaar voor ieder die het wil ontvangen. Jezus leed voor ons, stierf voor ons. Dat deed hij voor ons en zonder ons. Wees niet bang. Vrees niet. Laat je geruststellen. Want niet aan ons is de strijd, maar aan God. God heeft het gedaan, voor ons. In Christus, Jezus. Jezus heeft dat volbracht aan zijn kruis. Amen. Mag ik voorgaan in kort gebed? Heere God, we hebben vanmorgen dat onderwerp van alle dag vandaag aan de orde gaat. We hebben dat prachtige verhaal uit de schrift gelezen van Jozefat. Hoe hij bevangen was door angst. En dat hij eigenlijk niets anders wist uit te roepen dan, ja, we weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heren, dat is dan toch uiteindelijk het redmiddel voor het volk Israël. En dan stuurt hij het leger erop af, op de vijand, maar aan het hoofd daarvan een zangkoor. Het zangkoor dat het uitjubelt. Het zangkoor dat aerosolen verspreidt door het zingen. Maar desondanks, u grijpt in, maar God. Dat is eigenlijk het thema van deze dienst, vanaf het begin. Maar God, u greep in de geschiedenis van Israël en Juda. En zo mogen we erop vertrouwen, heren, dat COVID-19 wel overwonnen zal worden. Maar het ergste virus dat de aarde heeft moeten dulden was het virus van COVID-0. Heren, wat er gebeurde in de Hof van Eden. Adam en Eva die rebelleerden tegen u. Heren, en ze aten van de verboden vrucht. Ja, dat is de zonde van hen, maar ja, omdat zij zo sterk op ons lijken, ook onze zonde, daarin is de erfzonde ook zichtbaar, Heer. Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Heren, we danken u dat we mogen weten dat COVID-0 bestaat, dat het ons gezegd wordt en verteld wordt, maar dat er ook een oplossing voor is. En dat we onze knieën mogen buigen en u vanuit ons hart mogen danken dat u er alles aan gedaan hebt. In uw Zoon, Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonde. Hij stierf om ons het leven te geven. Heren, wij prijzen uw naam. Loof de Heren, mijn ziel, tot in alle eeuwigheid. Amen.